Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Words Show. Mijn naam is natuurlijk Mark van Versendaal en de volgende aflevering behoeft even een korte extra introductie. We hebben namelijk weer een AI-podcast voor de boeg en die is vandaag met Jeroen van der Geest. De reden waarom wij de komende tijd meerdere episodes op gaan nemen die AI gerelateerd zijn, is omdat wij bij de Bitcoin Economics Unseen Community een hele uitgesproken visie en thesis hebben met betrekking tot waar de economie naartoe aan het transformeren is. Wij geloven namelijk dat we van een traditionele fysieke economie op dit moment hard aan het groeien zijn naar een digitale economie. En die digitale economie die wordt met name door AI gedreven. En waarom is het relevant? Omdat we in het oude systeem leven in een op schuld gebaseerd fiat systeem. En in een op schuld gebaseerd fiat systeem hebben we ten tijde van hele hoge schulden dus zeer inflationary pressures. We hebben te maken met inflatie. Doordat de schulden dusdanig hoog zijn bij de overheden, hebben de overheden eigenlijk voor altijd alsmaar groeiende prijzen nodig. Alles moet duurder worden om die schuld uit het verleden terug te kunnen blijven betalen. Maar wat doet AI? Juist. AI creëert juist meer abundance, meer output, meer economische activiteit en yes, lagere prijzen. Dat is wat AI en ontwikkelingen van AI kunnen bewerkstelligen, namelijk een gigantische efficiëntieslag. Dat houdt in dat die twee krachten keihard tegen elkaar gaan botsen. En wij geloven dat in die nieuwe digitale, door AI gedreven economie, we dus een nieuwe vorm van geld gaan krijgen, een monetaire basislaag die juist uit schaarste bestaat, die een uniek schaarste principe heeft, oftewel Bitcoin. En vandaar dat Bitcoin en AI bij ons hand in hand gaan in de toekomst waar wij nu naartoe aan het groeien zijn. Dat maakt dat ik in onze economisch getinte podcast heel graag aandacht ga besteden aan de AI-revolutie. Vandaag met de eerste aflevering daarover. Veel plezier. Hallo dames en heren. Vandaag zit tegenover mij iemand die AI niet alleen uitlegt, maar echt tot leven brengt. Tech-ondernemer, spreker en auteur Jeroen van der Geest, bekend van Handboek AI voor ondernemers. Na het bouwen en verkopen van zijn softwarebedrijf helpt hij nu ondernemers om AI praktisch, begrijpelijk en vooral werkend in hun bedrijf te krijgen. Een nuchtere Nederlander die door het dolen van tools, prompts en agents gidst, zodat jij morgen altijd wint. Welkom Jeroen.
Morgen, welkom. Dankjewel.
Ja, leuk dat je hier bent. Wij hebben natuurlijk in voorgesprekken al lekker met elkaar gesproken over AI. We hebben natuurlijk ook al even gesproken over Bitcoin. Er is een hoop aan de hand en een hoop van mijn luisteraars en kijkers zijn erg nieuwsgierig naar die hele AI-revolutie. Misschien is het leuk om bij jou even te beginnen. Een stukje achtergrondinformatie en hoe jij tot jouw passie rondom AI bent gekomen. Hè? Wat is jouw reis naar AI geweest?
Oké. De korte versie van mijn achtergrond is dat ik al kan programmeren sinds ik een kleine jongen ben. Ken je de Commodore nog, Mark? Zeg je dat wat?
Nee, niet direct.
Nou, het is zo'n homecomputer waar we vroeger als jongetjes spelletjes mee speelden. De voorloper van de Commodore was de Spectrum Sinclair, van Sinclair. Dat was een beetje zo de uitvinder van een homecomputer. Ik heb daarop geleerd programmeren. Als klein jongetje. Ik had een boekje en als ik dan allerlei dingen overtikte, dan gebeurde er iets in het scherm. Dat was heel magisch. Dus ik heb eigenlijk software, tech en code heb ik al mijn hele leven door mijn bloed lopen. Dat vind ik ook superleuk. Word ik altijd blij van. Eind jaren 90 ben ik in de internet verzeild geraakt. Begon als programmeur bij WannaDo destijds. Dat kent niemand meer, maar dat was een heel groot platform. Is tegenwoordig van Frans Telecom. Daar heb ik geleerd hoe je moet programmeren voor internet. En begin 2000 ben ik op mijn zolderkamer een e-commerce bedrijf begonnen. Een softwarebedrijf voor e-commerce platforms. En dat was in die tijd, en nou kom ik op je vraag. Dat was in de tijd dat iedereen benieuwd en geïnteresseerd was in internet. Wat is dat nou eigenlijk? Ik heb in de kroeg staan uitleggen wat dat nou eigenlijk betekent. Een internetaansluiting, een modem, een website. Dat je dingen kon opzoeken, dat je websites kon bezoeken. En dan vroegen mensen, maar wat heb je daar dan aan? En ja, dat is wel, het was wel een hype. Dat was eigenlijk, dat was toen ook een beetje. Maar er hing toen iets, zeker in die club waar ik me begreep, iets heel magisch in de lucht. Het is heel groot. Dat internet, dat online gaan, dat gaat alles veranderen. En dat is ook gebeurd. En daar heb ik altijd met heel veel plezier gewerkt in mijn softwarebedrijf. En een paar jaar geleden ben ik heb dat softwarebedrijf trouwens verkocht, eind 2019. Ik heb dan alles daar ondertussen weer gedaan. En ik ben ook een koffiemarktplaats begonnen. En tijdens het bouwen van die koffiemarktplaats ben ik in aanraking gekomen met AI. Want we hadden een heleboel verschillende productgegevens. Dat is heel belangrijk voor zoekmachines. Unieke content, dus unieke plaatjes, unieke teksten, unieke specificaties. Als dat maar niet een kopie is van iets wat op een andere website staat. En ik heb met AI hebben we honderdduizenden teksten herschreven. Dat lukt nooit in je eentje. Maar met AI dus wel. En daar ben ik eigenlijk heel erg gefascineerd door geraakt. Hoe krachtig dat is, hoe snel je dat kunt doen. En een hele kleine toepassing, maar onwijs waardevol. Dat had ik nooit in mijn eentje gered. Dat koffieplatform is lekker gaan lopen. Dat heb ik verkocht. Nog niet zo heel lang geleden. En begin dit jaar dacht ik wil toch. Want ik vind het eigenlijk leuker om met die techniek bezig te zijn. Ik vond het leuker om dat ding te bouwen dan te vermarkten. Ik vond het leuker om met AI en met de techniek bezig te zijn. Dan de boer op te gaan om koffie te verkopen. En zo ben ik eigenlijk toch wel een beetje verslingerd geraakt aan AI. En begin dit jaar ben ik begonnen met het schrijven van het boek. En tijdens die reis, tijdens het schrijven. Ja, leer je zoveel, want je dwingt jezelf. Ik wil heel graag een goed boek schrijven. Dus ik wil ook echt wel weten waar ik het over had. Dus ik moest mezelf ook daar nog verder in verdiepen dan alleen maar de tooltjes die je voorbij ziet komen.
Wat gaaf, man. Wat gaaf. Nou, dit gaan we even verder uitpakken. Want de meeste luisteraars of kijkers van de Mark My Words Show, die hebben natuurlijk het linkje. Zowel met Bitcoin als met investeren. Hè? Het financiële systeem wordt breed uitbesproken. Ja. En de visie die wij meerdere malen gedeeld hebben, is dat we van een traditionele economie naar een digitale economie aan het verschuiven zijn. Dat is natuurlijk al lang geleden ingezet. Eigenlijk met de ontwikkeling van het internet, die jij net al hebt benoemd. En nu door AI gaat dat volgens ons in een keiharde versnelling terechtkomen.
Ja.
Maar tegelijkertijd worden er veel theorieën gedeeld op economische platforms dat AI in een bubbel zou zijn. Of AI zou in een bubbel geraken. En zoals zo vaak worden er dingen gezegd door mensen die zelf niet met hun voetjes in de klei staan met betrekking tot die AI-ontwikkelingen en wat er al mogelijk is. Misschien kun jij wat meer zeggen over wat jij in jouw journey met betrekking tot het schrijven van het boek, met jouw achtergrond en jouw expertise. Wat missen mensen die dat zeggen? Wat zie jij in AI waarvan jij denkt, ja, dit is wel absoluut weer zo groot als het internet?
Ja, het is nog groter dan het internet. Het is fenomenaal. Het is iets wat onomkeerbaar en alles gaat veranderen. Waar je met een mooie vergelijking steek ik. In de tijd dat internet opkwam, dus de beginjaren 2000. Voordat je dat echt kon gebruiken, had je zo'n modem nodig. Een 14x4 modem, zo'n klein kastje wat dan rommelde ergens in de hoek van die gekke geluidjes maakte. En vanuit je online ging, dat duurde een eeuwigheid voordat je een website zag. Het duurde ongeveer 12, 13 jaar voordat het net zoveel gebruikers had als ChatGPT nu vandaag. En ChatGPT deed er 2 jaar over.
Ja.
Dus de adoptie van het internet en de adoptie van ChatGPT. ChatGPT deed het 6 keer sneller dan internet zelf. Dat is logisch, want we hadden nog helemaal geen infrastructuur. Maar waar we vandaag naar kijken, is de infrastructuur, is er alles is, de mobiele devices, de appjes, de manieren waarop we die tools kunnen gebruiken. Alles zit in je toetsenbord. Je hoeft bijna niks te doen. Het kost ook niks, het kost een paar tientjes. Dus het is voor iedereen toegankelijk. Het is trouwens vaak gratis. Dus wat er toen in de lucht hing, er staat iets heel groots te gebeuren. Dat hangt er nu weer in de lucht. En daarom ben ik, ik vind het mooi dat ik dat mag meemaken. En dat ik er ook een heel klein beetje onderdeel van mag zijn. Dat staat er vandaag weer te gebeuren. En ja, je zou kunnen zeggen, het is een bubbel, het is een hype. En je hoort wel dat soort critici. En ik snap dat ook. Ze zeiden dat ook aan het begin van internet. En er zijn ook voorbeelden. We hebben ook behoorlijk wat geld verbrand. Bijvoorbeeld Nina Brink met de World Online. En al die bedrijven die zo enorm overgewaardeerd waren. Al die start-ups die honderden miljoenen verbranden in een jaar. En uiteindelijk echt geen pepernoot hebben verkocht. Dat is allemaal gebeurd. En dat klopt. Maar het internet is nooit weggegaan. Dat is altijd gebleven. En dat zou best kunnen dat dat nu ook het geval is. Het zou best kunnen dat Nvidia met 5000 miljard waarde misschien wel de helft overgewaardeerd is. Ik ben geen financieel expert. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat die processoren en is dat die techniek en OpenAI en die hele tool die we tot onze beschikking hebben, die gaat nooit meer weg. Zelfs als we alles in elkaar klappen in Amerika, dan hebben we nog steeds de andere kant van de wereld die daar volop inzet en die dan die tools gaat aanbieden. Dus AI, dat hele slimme die hele slimme robot waar we op in kunnen pluggen, ja, die blijft altijd.
Ja, ik denk dat dit een interessant punt is wat je aanhaalt. En dat brengt ons eigenlijk al gelijk een klein beetje bij, wat mij betreft, bij het praktische stukje. Hè, want als je kijkt naar die dotcom-bubbel waar je net naar refereerde en die overgewaardeerde bedrijven, die hadden blijkbaar praktisch gezien niet echt een toegevoegde waarde voor de mensheid. Dat werd opgeblazen op basis van energie en verhaallijnen, narratives. Maar jij staat nu al met je voet in de klei als het gaat om wat een ondernemer daadwerkelijk AI-gerelateerd kan gebruiken om efficiënter te zijn. Om simpelweg meer economische output te genereren met bijvoorbeeld minder FTE. Ja. Met minder mensen die het werk voor moeten doen. Ja. Wat zijn bij jou de eerste paar dingen die dan boven komen drijven als jij hier je brein over laat kraken? Wat zijn op dit moment de meest praktische toepassingen waarvan je zegt, ja, die zijn eigenlijk al onmisbaar geworden?
Oh, dat is een hele lange lijst. Maar heel klein, hè? Heel makkelijk. Stel je hebt een restaurant. En je hebt allerlei hele leuke mensen in je restaurant lopen die aan het bedienen zijn aan tafels. Die zijn bezig. Die willen de gasten ontvangen. Die willen hun een fantastische avond bezorgen. Dan kan je het niet hebben dat je de telefoon moet opnemen om je reservering. Dan kan je niet hebben om een belletje te hebben. Heb je nog een tafeltje? Dan kan je niet bellen. Hoe laat ben je morgenochtend eigenlijk open? Want ik wil met mijn hond lopen. Dat wil je gewoon helemaal niet. Dus je hebt dan een AI-telefoniste die neemt de telefoon voor je op. En dat is niet zo'n hele vervelende robot die je net niet begrijpt. Of die net niet, hè, waar je net, ja, die net niet de goede vragen stelt. Maar het is gewoon een hele aardige mevrouw, meneer, je mag het zelf weten. Misschien wel in jouw stem zelfs. Dat kan ook nog, die de telefoon opneemt en die echt een gesprek met je kan voeren. Dat is natuurlijk fenomenaal. En die dat tafeltje wel kan reserveren. En die ook begrijpt dat als je dat schaaltje voor de hond nodig hebt, dat hij dat bij de reservering zet. Ze zitten ook gelijk voor je in de agenda. Je krijgt gelijk een berichtje via WhatsApp, via je e-mail. En het is niet meer op basis van als-dan regels. Het is op basis van iemand die je echt begrijpt. Dat is natuurlijk heel anders. Dus of je hebt een... ook klein hoor. Of je bent tuinman. Je staat gewoon hele dag lekker in de tuin, sta je echt te snoeien. Of een stratenmaker. En je maakt mooie sierbestrating. En dan kan je de telefoon dus niet opnemen. Maar je wilt eigenlijk wel bereikbaar zijn.
Juist. En die weet je, ik moest net denken aan toen je zei van je kan het in je eigen stem laten doen. Ik weet dat wij bij de Beyond Scene community hebben wij rapporten die ik schrijf op zondag. Die schrijf ik natuurlijk gewoon helemaal zelf. Ik laat natuurlijk wel checken door AI. Ik wil alle spelfouten eruit hebben. En ik wil voorkomen dat er een bepaalde emotie wordt getriggerd die van nature niet de bedoeling was. Voor de rest schrijf ik hem helemaal zelf. Maar ik laat hem dus voorlezen door AI voor de mensen die het willen luisteren. En dat zit dan in de premium groep. Die kunnen hem dus luisteren, want die hebben minder tijd. Die willen hem downloaden in het vliegtuig. En dan heb je dus mijn stem. En ze denken oprecht, nou ja, ze denken niet oprecht, want ze weten dat het AI is. Maar het is mijn stem die aan AI gekoppeld zit. En AI leest hem voor met mijn stem. En als ik dan kijk hoeveel tijd mij dat scheelt, dat ik dat niet zelf hoef op te lezen en op te nemen. Dat is gelijk al, wat jij zegt, het lijkt klein. Maar de compounding, weet je, tijd en energie die je overhoudt als ondernemer en de kwaliteit die je aan de andere kant levert ten opzichte van pak een beetje 5 jaar geleden, is niet te doen.
Ja, het is... Je vroeg aan om een voorbeeld. En er zijn er zoveel. Misschien ben je iets te binnen. Jij koopt vast iets online. Jij koopt vast een boek online. Of misschien bestel je wel eens een pizzaatje online. Dan heb je zo'n boven... Als je een boek koopt, heb je zo boven zo'n zoekbalkje. Dan moet je dan precies intikken wat je nodig hebt. Als je een pizza bestelt, moet je door dat menu wandelen. Dan moet je zeggen, ik wil die pizza en ik wil daar plus dit en plus dat. Ik wil de extra pepers, extra salami, extra tomatensaus. En, oh ja, pizza anchovies, maar dan zonder anchovies came nog. Dat hoeft zo meteen niet meer. Je gaat binnenkort appjes krijgen en dan heb je gewoon een tekstvlakje. En dan staat in, doe mij alsjeblieft 2 pepperoni pizzaatjes en een colaatje. Oh ja, en een Chunky Monkey ijs als toetje. En dan maakt hij er zelf, dat appje maakt er zelf dat lijstje van en die optelsom. En die snapt dat. Dus het is een hele andere manier van communiceren, ook met webshops bijvoorbeeld. Waar we gewend zijn met allerlei filters te werken en knopjes en klikjes voordat je die sneakers in jouw maat, in jouw kleur, van jouw merk hebt. Kun je zo meteen gewoon tegen dat ding praten. Echt letterlijk praten. Je kunt gewoon het microfoontje inklikken en zeggen, doe maar alsjeblieft even alle Nike schoenen in maat 47. Grote voeten. In de kleur blauw, waar ik lekker kan... Waar ik lekker mee kan hardlopen. Dat is een heel andere manier van werken.
totaal anders, totaal anders. In het kader van een stukje hier diep op ingaan, als we kunnen we een klein beetje name dropping doen. Dus zijn er een paar bijvoorbeeld namen die je te binnen schieten, waarvan, want de meeste mensen die luisteren of kijken, die zijn op zijn minst ondernemend van aard. En ik denk dat jij en ik allebei ook wel geloven dat AI straks steeds meer mensen de mogelijkheid biedt om überhaupt te gaan ondernemen. Je hebt steeds minder startkapitaal nodig, zou je kunnen zeggen. Maar je kan, ik weet ook dat bij veel mensen, als ik dat een beetje terugkrijg, door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Dan hebben ze ChatGPT en dan horen ze wat over Grok en horen ze iets over Gemini. En dan denken ze, wow, welke moet ik nou wel afnemen? En bovendien, dan gaan ze natuurlijk focussen, omdat ze bijvoorbeeld een bias hebben upfront. Dan gaan ze kijken, dan typen ze in bij ChatGPT. Dat ging net even niet goed. En dan zeggen ze, ja, zie je, het is nog lang niet daar. Ze kunnen het nog lang niet. Het is allemaal pauper en ik stop er weer mee. Wat kunnen we doen? Of wat zeg jij om ze hier over deze drempel heen te helpen? En waar kunnen ze nou eigenlijk gemakshalve mee starten?
Nou, je ziet sowieso, zeker de afgelopen paar weken, paar maanden, dat die chatbots zo waanzinnig veel beter worden. Ineens. Ze waren eigenlijk best wel goed. 2 jaar geleden ook. Ik vond het heel indrukwekkend knap. Maar de afgelopen paar weken komen er allerlei updates uit. Gemini 3 is de afgelopen week uitgerold. Ik heb daar een beetje mee zitten spelen. En ik lees erover op internet de ervaringen ermee. Veel beter, veel sneller, veel accurater. Met allerlei weer extra tooltjes erbij. ChatGPT wordt natuurlijk ook gewoon steeds beter. Maar het grootste en het voornaamste argument dat ik heb waarom je het zou gebruiken, is dat zelfs als het 1 of 2 keer op de 10 er volledig naast zit, is het nog altijd veel slimmer dan jezelf. En dat weten mensen niet. Maar de ding geeft zo goed en zo accuraat antwoord. Zelfs als hij ernaast zit, is het fenomenaal slimmer waar je mee zit te praten. ChatGPT is trouwens de meest gebruikte. En niet voor niks. Het is gewoon een hele makkelijke tool. Ze waren de eerste. En ik heb een enorme markt veroverd. Ik denk dat ze dan dat zeker nog wel een tijdje doen. Daaronder ligt OpenAI. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. Is OpenAI. Copilot praat met OpenAI. Dus die twee zijn min of meer hetzelfde. Gemini van Google. Ja, Google is heel hard op in dat zetten. Want die voelt natuurlijk de hete adem van ChatGPT in zijn nek. Dus die doen alles aan om een nog betere, nog snellere tool te hebben. Dat doen ze heel slim. Ik werk bijvoorbeeld heel graag met Google Sheets in plaats van Excel. Want Google Sheets heb ik altijd bij me. Er zitten toch een paar dingetjes in die ik net even handig vind. Maar je kunt in Google Sheets ook gelijk die AI pakken. Die maakt analyses voor je. Die doet allerlei slimme dingen met je Excel-sheetje waar je voorheen draaitabellen en diagrammetjes moest maken. Die verschrikkelijke selecties en die enorme uitgebreide formules kan je nu gewoon prompten. Doe mij gewoon eventjes de... Waarom schrijven mensen uit van mijn nieuwsbrief? En dan zoekt hij dat zelf voor je uit. Of welke tijdstip zie je de hoogste pieken? Waar zit mijn meeste omzet? Waar zit mijn meeste uitval? Zonder dat je als dan regeltjes hoeft te programmeren, zoekt hij dat voor je uit. Maar dat wil ik zeggen, Google, Gemini zetten er heel hard op in. Ik geloof dat zij ook wel een fantastische chatbot hebben en een goed model. Cloud wordt gezegd. Is het beste in programmeren. Dus als je je appjes wilt maken, dan ga je daar naartoe. Grok van onze Elon is net als Elon Musk zelf, is de meest brutale. En daar mag je net even wat meer dan bij de rest.
Ja.
Perplexity, als je onderzoek wilt doen, omdat zij, en dat zie je ook in het scherm, allerlei bronnen raadplegen, veel meer dan dat ChatGPT in ieder geval laten zien. Misschien doen ze wel hetzelfde, maar ze laten het niet zien. En Perplexity, die geeft je al die bronnen waar ze die informatie uit hebben gehaald. Dus dat is wat wetenschappelijker onderbouwd. Zo heeft iedere chatbot, iedere LLM heeft een beetje zijn eigen eigenschap.
Zou je zeggen dat als je als ondernemer nu start of je bent ergens in loondienst en je voelt dat verlangen, dat brandende verlangen om voor jezelf te starten. En je denkt, hey, wacht even, voor 2-3 tientjes in de maand heb ik in ieder geval een betaalde variant van een van deze tools. Een soort assistent die mij kan helpen, die mijn werk kan factchecken en die een aantal dingen kan toevoegen die ik voorheen niet kan. Welke zou een gemiddeld ondernemer dan mee moeten beginnen? Of hangt dat er vanaf in welke industrie je wil starten volgens jou?
Als je Microsoft 365 in je hele bedrijf hebt geïmplementeerd, dan is het misschien handig om met Copilot te starten. Omdat dat al zo lekker in al die tools zit. Die heeft een prachtige interface trouwens. Heel gebruiksvriendelijk. Zit een kleurtje in. En dat voelt net even wat prettiger dan dat zwart-wit scherm van ChatGPT. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat als je een accountancykantoor hebt. En je doet alles al met Microsoft en Excel en Word. Dat je dan Copilot pakt. Omdat je dat net even wat sneller geïntegreerd hebt in al je eigen tools. En omdat je ook gebruik kan maken van de data die je al hebt. Dus als je een antwoord geeft, kan ik tegen hem zeggen. Kijk in de offertes die ik al eens heb geschreven. Of in de e-mails die ik al eens heb uitgewisseld met hem. Of met Excel sheets die ik al een keer voor hem heb opgemaakt. Dus Copilot is denk ik wel een logische keuze voor dat soort bedrijven. Dat is knap. Knap dat Microsoft dat helemaal in de begindagen ook heeft gezien. En dat ze al heel snel een heel groot aandeel van OpenAI gekocht hebben. Nog voordat ze zo groot zijn geworden als dat ze nu zijn. Maar ChatGPT, zij lopen overal in voorop. Dat doen ze echt ontzettend knap. Gisteren hebben ze een deal gesloten met Target in Amerika. De grootste retail, een van de grootste retailketens in de VS. Dat betekent dat je ChatGPT kunt openen en kunt zeggen, hey, ik wil graag schoenen kopen. En dat je niet meer naar een website gestuurd wordt, maar dat je in die app zelf de schoenen die jij leuk vindt, jouw merk, jouw stijl, jouw kleur, die krijg je gewoon in het antwoord. En als je wilt, ga je ze daar ook gelijk kopen en afrekenen. Sla je Google volstrekt over. Dus Google staat ineens helemaal buitenspel. Dus de eerste keer in 20 jaar dat Google een echte serieuze uitdaging heeft. Dat is wel fascinerend natuurlijk. Ja. Wat gaat er dan met Google gebeuren? En niet voor niks dat Google zo keihard in op hun Gemini. Ja. Ik vermoed dat de generatie ondernemers die er nu is, 30, 40, 50 jaar, die helemaal verknocht is aan Microsoft, dat die voor Copilot kiezen. Ik vermoed dat de generatie onder ons, die helemaal niet getrouwd is met Microsoft, die het eigenlijk helemaal niet zoveel interesseert, veel sneller naar Google Sheets en naar Google zullen. Omdat die allerlei online tools hebben, gratis, onder de knop, makkelijk bereikbaar. Vaak net even wat handiger dan Microsoft. Dus ik denk, ik denk dat die alle twee heel, heel goed zijn en alle twee een eigen doelgroep hebben.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Interessant. En we hebben het eerder al gehad over die dotcom-bubbel. We hebben het gehad over de ondernemers, maar ook de mensen die sceptisch waren jegens het internet. Die zich niet konden verplaatsen in hoe groot dit ging zijn. Hè? Ik denk dat we allemaal de video's nog wel kunnen herinneren. Dat mensen werden geïnterviewd op straat op een gegeven moment betrekking tot die mobiele telefoon. En dan zei, ja, wat moet ik nou met een mobiele telefoon? Ik kan toch thuis bellen? Dan ga ik toch niet op de fiets bellen? Nou ja, dat soort gekkigheid is natuurlijk superleuk om te zien. En nu hoor je dezelfde geluiden en zie je dezelfde weerstand weer komen. Omdat mensen gewoon moeite hebben met verandering in general. Zie jij een toekomst voor je? Dat bedrijf, net zoals je geen bedrijven meer hebt zonder webshop of geen bedrijven meer hebt zonder website, eigenlijk is alles uiteindelijk na die dotcom-bubbel een internetbedrijf geworden, ja. Namelijk een bedrijf dat via internet ook toegankelijk is. Krijg je hetzelfde met AI en zullen bedrijven die die overstag niet snel gaan maken, zullen die uiteindelijk irrelevant worden? Of zie jij een ander soort trend gaande? Wat is jouw visie daarop?
Ik vind het net iets anders dan destijds eigenlijk. Destijds zeiden ze, internethype gaat al over. Wat ik nu hoor is ook wel hype. Hè? Het is weer hype. Ik wacht totdat de kinderziektes eruit zijn. En toch heb ik het idee dat die ondernemers nu echt wel begrijpen dat er iets heel groots is. Want ze hebben het eerder gezien. Ze dachten eerder het is een hype en toen was het geen hype. Dat was het internet. Dus toch heb ik het gevoel dat ze het nu toch al wat serieuzer nemen dan destijds. Wat je natuurlijk wel heel veel hoort, Is dat die bubbel? Ja, het is een bubbel. Die klapt binnenkort. Dan moeten we maar weer zien met z'n allen. En daar hebben ze misschien wel gelijk. Sam Altman zei trouwens ook een paar weken geleden. Het voelt alsof we in een bubbel lezen. Maar toen gaat hij heel hard verder met zijn bedrijf. Want die weet dat die techniek, ondanks dat het overgewaardeerd is, of wat het ook zou kunnen zijn, die techniek die gaat niet meer weg. Ik heb wel het gevoel dat die ondernemers vandaag toch wel zo realistisch zijn, dat ze weten dat ze iets met AI moeten, maar gewoon eigenlijk niet zo goed weten waar te beginnen. Hoe groot is dat dan? Dit is ook een enorme belofte die gedaan wordt. Hè? Dat alles verandert. Dat zeg ik ook. Alles. Werk, privé, leven. Hoe je 's ochtends opstaat. Hoe je wekker werkt. Je wekker wordt ook slim. Je weet dat je 's avonds laat naar bed bent gegaan. Alles wordt anders. Maar waar begin je dan in je bedrijf? En die hele grote belofte is niet van 0 naar 100. Van we hebben niks. En alles is geautomatiseerd. En ik hoef alleen nog maar op een paar knoppen te drukken en tegen iemand aan te praten. En dan doet hij ook nog maar afwas. Maar het is gewoon klein beginnen. Ik laat de telefoon opnemen. Ik laat mijn antwoorden door een robot geven. Ik heb wat processen in mijn bedrijf. Zoals mijn e-mails beantwoorden. Waar blijft mijn ordering? Waar kan ik een retour zenden? Dat soort dingen.
En als iemand die kijkt zegt van oké, maar wat zou dat dan... Welke applicatie zou iemand in eerste instantie moeten opzoeken? Hè? Is het zo dat iemand via ChatGPT bij wijze van spreken zijn bedrijfsplan kan maken en dan ook ChatGPT vraagt van hey, welke AI-tools zou ik het best kunnen gebruiken in de basis? Ik laat bijvoorbeeld ook wel eens prompts door AI voorstellen. Hè? Dus gebruik ik bijvoorbeeld Gemma AI voor mijn presentaties. Omdat ik zelf echt zo slecht ben in het maken van presentaties. Mensen lachten me altijd uit. Het was goed. Ze waren blij dat ik goed was in de communicatie. En er dus een leuke presentatie van maakte. Waardoor ze bleven kijken. Maar beeldtechnisch en visueel was het echt een drama. Totdat ik dus Gemma AI ontdekte. En ik gewoon met AI een presentatie kon voorbereiden. Door mijn content daarin te vullen. En hij poepte gewoon een fantastische presentatie uit. Met verschillende plaatjes, grafieken en noem alles maar op. Maar, ja goed. Dat heeft ook weer een prompt nodig. Die goed geschreven is. Dus dat laat ik dan door AI doen. Waardoor Gemma AI of ChatGPT. ChatGPT schrijft dan die prompt, zodat Gemma AI er een mooie presentatie van maakt. Dus als iemand nu aan mij vraagt, hey Mark, dan zeg ik, nou, ik ben geen AI-expert. Maar als jij veel content opneemt, dan ChatGPT is voor mij een vereiste. Ik heb ook de betaalde grok, want die twee kan ik dan een beetje tegen elkaar fact-checken. Als de een wat anders zegt dan de ander. En dan de prompts gebruik ik dan voor die kleinere tools, weet je wel. Maar zijn er nog meer kleinere tools die ik bijvoorbeeld nu niet weet, of die mensen nu niet weten, waarvan je zegt, ja jongens, jongen, die moet je wel echt nu even gaan downloaden. Dus kleine moeite en dat helpt gelijk.
Jeetje, dat is in de hele breedte. Er zijn er zoveel toeltjes. En het grappige is van al die toeltjes, elke dag komt er een nieuw toeltje uit. Je hebt een website die heet There's an AI for That. Daar ben ik op geabonneerd. En elke dag komen er toeltjes uit die weer slimmer, weer sneller zijn en weer anders. Maar vaak ook eigenlijk een schil over OpenAI zelf. Die alleen maar helpen om je in de goede richting te gaan. En zo'n presentatietool die jij hebt, dat is... Aan de onderkant zit het ook weer ergens op een van de hele grote reuzen die dat dan een keer eerder gedaan hebben.
Hey, sorry, hoe heet dat nou, zei je? There is an AI for that? Is dat de website?
Ja, there's an AI for that, ja.
There's an AI for that. Ja. Oké, dus als je naar die website gaat, dan kun jij kijken per iets wat jij nodig hebt. Daar zal ongetwijfeld een AI voor zijn en kun je toeltje vinden.
Duizenden, niet normaal, niet normaal. Wat wel interessant is, en dat zie je nu, dat is ook weer... Een hele andere kant, ik ben een beetje ouder, maar ik weet nog dat Netscape was. Dat was zo'n browser. Ja, de allereerste browser was dat. En die zijn met z'n allen al lang vergeten. Er zijn generaties die nog nooit van Netscape gehoord hebben. Want toen kwam Internet Explorer. Dat was een dramatisch technisch ding, zeker voor ontwikkelaars. Echt, man, dat heb ik staan vloeken op dat ding. En toen kwam Chrome. En Firefox, dat waren hele goede browsers. En Chrome heeft dat van Google heeft het gewonnen, want we gebruiken eigenlijk allemaal Chrome. Safari op je iPhone, want dat boost Apple, en Chrome op je computer. De meeste gebruiken dat. Edge van Microsoft zelf, ook best goed ding, heeft het nooit gegeven. Dus dat is eigenlijk de standaard in de wereld. En daar komt OpenAI en Perplexity, die komen ineens met een eigen browser. Compleet eigen browser. Gaan gewoon full frontal gaan ze dat gevecht aan met Chrome. En in die browser... Van OpenAI zitten allemaal hele handige tooltjes. Dus je hoeft niet eerst meer een linkje in te vullen aan ChatGPT te vragen, kan je dat voor me lezen? Maar je zit in die browser, je ziet die website en je kan direct zeggen, wat is hier nou eigenlijk belangrijk? Waar moet ik klikken? Kan je me de samenvatting geven? Waar vind ik het linkje? Waar zit de FAQ? Sterker nog, je hoeft hem niet eens te zoeken. Je kan gewoon vragen. Hey. Nou, Comet heeft hetzelfde gedaan. Dus dat zijn twee tools waarvan ik heel erg nieuwsgierig ben hoe dat zich in de loop van de komende maanden gaat ontwikkelen. Gaan zij echt dat hele grote aandeel pakken wat ze graag willen? En gaat het echt een concurrent zijn van Chrome? Of gaat het toch een beetje in de marge? Is Chrome zo? Zijn we allemaal zo verknocht aan Chrome dat het ding blijft? Ik heb al mijn wachtwoorden zitten in Chrome. Mag ik niet hardop zeggen, maar iedereen heeft dat. En al je browsergeschiedenis en al je favorieten, moet ik wel een nieuwe browser werken. Dan zit het knopje net weer even 3 centimeter meer naar links dan, of naar rechts. Als het lukt, dan is het natuurlijk weer, en dat zou ik heel fascinerend vinden, als OpenAI het lukt om een eigen browser over de wereld te verspreiden. Ik denk dat ze wel een beetje zenuwachtig zijn bij Google, maar ik denk dat ze dan helemaal zenuwachtig worden.
Ja, dat is een goed punt wat je daar aanhaalt. Dan schoot mij een vraag te binnen terwijl je dit deelde. Wat is jouw visie op de vraag, wie gaat dit winnen? En neem daarbij misschien even mee dat ik heb wat podcasts zitten beluisteren, ook ter voorbereiding van deze aflevering, met al die AI-experts. En dan hebben ze het volgens mij over AGI, of General Intelligence. En dan gaan ze eigenlijk uit van een toekomst waarbij straks AI, nieuwe AI gaat ontwikkelen. Met andere woorden, degene die als eerst bij dat ultieme moment komt, bij de slimste AI die zelf in staat is om weer nieuwe next levels te genereren, dat je dan soort van bijna niet meer inhaalbaar bent. Vanwege de reden dat jij dan zeg maar op een soort van escape velocity-achtig moment komt of zo. En dat ik begreep uit die verschillende podcasts dat dat ook de reden is dat China en Amerika allebei zo idioot veel geld printen en vrijmaken om die race van elkaar te winnen. Ja. Zijn al deze bedrijven uiteindelijk die allemaal in Amerika gevestigd zijn dan samen voor Amerika die race aan het winnen? Of moeten we ook vrezen dat dadelijk één partij alle macht naar zich toe trekt? Inderdaad, zoals jij zegt, met al die verschillende tools hangend onder één grote tool. En dat het uiteindelijk iedereen opzuigt in haar klauwen. Wat is jouw visie op? Want er zijn natuurlijk hele angstige theorieën over van mensen. Ik bedoel, als ik een short deel op Instagram, dan gaan mensen altijd helemaal los over hoe wij worden opgegeten door die techgiganten en dat we nooit meer vrij zullen zijn en bla bla bla. Even jouw visie op dit hele verhaal.
Ja, we zijn allemaal gelijk. Ja, we zitten met de uiternaar hangen we natuurlijk aan het internet, en aan Chrome, en aan je mobiel en aan je Android. Er zijn eigenlijk maar mobiel maar 2 platformen die je te doen. Op je computer zijn er ook maar 2. De keuze is heel mager eigenlijk. Hè? Je kan ook Linux draaien als je wil. Maar dan moet je wel echt heel graag willen en heel veel geduld hebben. Want dat werkt gewoon niet zo lekker. Dus dat doen ze wel. Dat doen ze wel knap. Ik heb het vermoeden dat China 1-2 jaar vooruit loopt op de rest van de wereld. Volgens mij zijn ze daar veel verder. Ze hebben veel meer power. Ze hebben veel minder regels. Dus al die restricties die wij herkennen, zorgen over privacy. Ik geloof niet dat ze daar in China heel erg ingewikkeld over doen. Dus ze kunnen daar gewoon veel harder. Dat ze daar veel meer geld hebben. Ik weet bijvoorbeeld van de auto-industrie, waar wij hier nogal matig auto's in elkaar aan het zetten zijn. Daar zijn dark factories. Dat is een stuk metaal wat je aan het begin van die fabriek erin propt. En aan het einde van de fabriek komt er een auto uit. Ik chargeer een klein beetje, maar ik zit er niet ver vandaan. En in die fabriek, die autofabriek, daar loopt geen mens meer rond. Daar lopen robots. En ze noemen het dark omdat het licht uit kan. Robots hebben geen licht nodig. Dus, en wij zijn hier nog steeds aan het kijken of we elektrisch willen rijden. Wij stellen nog steeds die vraag. En die vraag is daar al lang beantwoord. Ja. Het stroomnetwerk waar we hier in Nederland tegenaan lopen. En waar we ook in Amerika heel veel problemen mee hebben. Dus wat eigenlijk een beperking is voor de groei voor AI. Daar hebben ze in China al 10 jaar geleden of 20 jaar geleden op voorgesorteerd. Daar is alle capaciteit is 10-20 keer overcapaciteit. Ze hebben daar niet de vraag ligt er aan een kabeltje. Ze hebben daar alleen maar de vraag hoe snel kan die fabriek de grond uit. Dus dat is een hele andere uitdaging. Wij hebben hier veel grotere uitdagingen dan dat zij daar. Maar dat gezegd hebben, Google is de allergrootste zoekmachine van de wereld. Tenminste, dat denken wij. Maar in China hebben ze allemaal hun eigen zoekmachines en hun eigen betaalplatformen. En toch zie je daar een scheiding in. Het is toch een deel van de wereld dat op een heel ander platform en een heel andere kijk heeft naar het internet, heel andere appjes gebruikt dan wat wij hier in het Westen gebruiken. En ik denk eerder dat er wat van China naar ons komt, dan dat we van Amerika naar China gaan. Dus ik denk wel, ik denk dat China verder is, kortom. Ik denk dat China verder is. Ik denk dat Amerika ook heel ver toch al voorop loopt. En dat wij hier in het Westen toch altijd meer de neiging hebben naar de VS.
In hoeverre geloof jij dat China die race al gewonnen heeft?
Ja, ik denk dat hij al gewonnen is. Ja. Ik zag laatst de CEO van Ford, die was aan het vertellen hoe zij zelf auto's maakten. Dat is de CEO, dus toch een man die trots op zijn eigen bedrijf is. En hoe ze dat dus in China doen. Hij zegt, hier zitten we nog een beetje te knoeien. Te knoeien met auto's. We hebben wel Apple CarPlay. Dat is super onhandig, want als je in je auto loopt, heb je al een radio, je hebt een navigatiesysteem en ineens gaat hij op Apple CarPlay, dus dat wisselt dat schermpje naar je mobiel. Als je in China in een auto instapt, dan is die al klaar. Alles zit er al in. Dat is al AI-driven. Dus hij weet al wie je bent, hij herkent je, hij weet wie je bent, hij weet hoe je stoel moet staan, hij weet waar je naartoe moet. Duurt niet lang meer voordat hij ook zelf gaat rijden en je daar naartoe brengt. Hij weet welke temperatuur je het prettigste vindt, hij weet welke route je het leukst vindt. Die auto's die zijn, dat zijn al AI-auto's. En wij zijn hier nog steeds auto's met AI aan het maken. Dat is net even anders.
Je merkt dat mensen in Nederland, maar sowieso in het Westen, een beetje een anti-gevoel hebben bij China over het algemeen. Natuurlijk omdat het een communistische gesloten systeem is. Zij denken heel anders over het leven dan over het algemeen wij, die wat vrijer denken. Ja. En daardoor lijkt het ook dat ze het maar moeilijk vinden om te geloven dat China mogelijk veel verder is op bepaalde gebieden dan dat wij zijn. Dus als je met de gemiddelde... met de gemiddelde persoon over China praat, dan kunnen ze zich er geen voorstelling van maken dat wij straks achter hun aanlopen. Maar als ik jou zo beluister, heb jij wel al behoorlijk wat informatie tot je genomen waaruit blijkt dat het in ieder geval moeilijk gaat worden om ze nog in te halen.
Ja, we lopen al achter ze aan. Maar niemand wil het erkennen. Maar ja, als je nu de balans opmaakt, dan heeft China vandaag, ze hebben ze al gewonnen.
Ja, dat is het zo interessant, omdat we hadden het net eventjes over verschillende tools en over laat in ieder geval bepaalde standaard eigenlijk vraagstukken en problemen gewoon oplossen door die tools. En laatst heb ik allerlei fitnessapparatuur bij een Duitse partij heb ik besteld. En ik vreesde dat in mijn nieuwe adres in Portugal, dat ze het niet konden vinden omdat ik ergens in de heuvels zit. En dus ik mail met allerlei zorgen en menselijke zorgen van het zal wel weer niet aankomen, want het is me al vaker overkomen. Mail ik een heel verhaal, echt vanuit mijn hart geschreven met de zorgen die ik had. En ik krijg een mail terug met, echt fantastisch. De inleving zat erin. Er zat, intellectueel en emotioneel begrip zat erin. Ja. Met vervolgens ook een praktische oplossing waarbij ik dat kon oplossen. Dus ik reageer. Ik had geen flauw benul dat ik gewoon met AI zat te communiceren. Ik dacht, ik zweer het je, pas na 3 keer heen en weer zie ik daaronder staan uw AI-assistent. Dit moest in mijn ogen gewoon een dame zijn die mij zo begreep. En nee, helemaal niet. En als ik die dan dus even doortrek naar dit. Dat we, en daar wil ik het zo meteen nog even met jou over hebben, voordat we misschien weer rondkomen bij wel of geen bubbel. En hoe doen we dat als misschien wel als investeerder? Waar moet je dan naar kijken? Blah, blah. Misschien kunnen we daar gewoon gekscherend even een beetje over praten. Maar het wordt steeds moeilijker om het echte van het onechte te onderscheiden. En dan komen we denk ik daar nog even over AI agents te praten. Maar als dit al zover is en China loopt dusdanig ver voor, weet je, in hoeverre hebben wij dan überhaupt door als persoon die op internet actief is, dat AI is wat achter de schermen aan de touwtjes trekt, of dat gewoon nog... Ja. Nee, hè?
Dat heb je niet, hoor. Dus er is een heel groot deel en er wordt gesuggereerd dat het de helft is. Dat lijkt me heel moeilijk te bewijzen, maar de helft van alle social media content is al AI. Wow. Ik zit er de hele dag nog op. Het is niet zo dat ik de helft van de tijd denk, hey, dat is AI. Natuurlijk wel, die gattige kattenfilmpjes die exploderen, weet ik veel. Die zijn AI, dat weet ik. Maar er zitten ook filmpjes tussen. Mijn zoon zat van de week een filmpje te kijken en Sinterklaas is aangekomen in Gouda en dat bootje is gezonken. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Heel grappig.
Yeah.
Maar je ziet een haven met allemaal leuke mensen en Sinterklaas liedjes. En Sinterklaas staat voor op een heel klein bootje. Een beetje een bootje, vond ik zelf. Met een paar pieten om hem heen. En dat bootje zinkt. En hij vroeg naar mij, hey pa, is dat nou echt of niet?
Ja. Yeah.
Die vraag had hij vorig jaar niet gesteld.
Nee.
Het is bizar. Ja. Dus hij weet al, maar zo is 10. Hij weet al, maar ik weet niet zeker of het echt is. Wat AI of wat niet AI is. En waarom zeg ik dit eigenlijk? Welk punt gingen we ook weer maken?
Dat het inderdaad moeilijk is om te onderscheiden. Ja, wat nou dat echt en niet echt is. Ja, en dat het dus ook voor mensen heel moeilijk is om nog in te schatten hoe hard dit gaat. En in te schatten in hoeverre straks China Of de Verenigde Staten, degene die daar dan ook maar mag winnen, de wereld kan rulen zonder dat het zo lijkt, weet je wel. Ja. En dat is een beetje de angstige gedachte die sommige mensen natuurlijk hebben. Ja. Hoe reageer jij op ondernemers met wie jij werkt, die dat soort angsten opwerpen bij jou? En draai je dat om naar juist het zien van kansen, het benutten van deze mogelijkheid en wegblijven bij te veel angst dat iets ons, weet ik veel, op een andere manier gaat consumeren?
Ja, de meeste ondernemers die ik spreek zijn heel praktisch ingestoken. Die ja. hebben angsten en die hebben daar hun bedenkingen bij. En dat is terecht, want het is ook allemaal best wel bedenkelijk. Maar als ik ze vervolgens laat zien hoe makkelijk ik een mailinglist in elkaar zet, hoe makkelijk ik uitnodigingen verstuur, hoe makkelijk ik mijn e-mails beantwoord. Ik krijg best wel veel berichten, best wel veel vragen. En ik kan onmogelijk bijna persoonlijk beantwoorden. Ik doe het toch, maar ik laat me wel helpen door AI, die allemaal standaard antwoorden vast klaarzet, die ik dan zelf bewerk en zelf modelleer, zodat het wel echt persoonlijk is wat ik verstuur. Maar die mailtjes klaarzetten en de beste en groetjes van, en wat goed dat je er bent, dat hoef ik niet meer zelf te doen. Zodra ik laat zien hoe praktisch het is, ja, dan gaan al die bedenkingen toch wel gaan snel de deur uit, want dan zien ze gewoon omzet en winst, en tijdwinst vooral. Dan adopteren ze dat toch wel heel snel.
Ja, ja, dan is het gewoon weer de waan van de dag die regeert. En moeten we juist gewoon nu problemen oplossen die voor ons liggen. Ja. En daar zijn die tools gewoon heel praktisch voor. Ja. Hey, hoe ver reikt jouw expertise of wat weet jij van AI agents? Die term wordt best wel loslippig gebruikt, merk ik in sommige podcasts. Ja. Ja. En de reden waarom ik heel erg geïnteresseerd in ben, is omdat ik weet dat ze er tests mee hebben gedaan. Dat bijvoorbeeld bedrijven een AI-agent hadden ingesteld, die op zoek moest gaan naar content producers. En die kreeg een wallet met een sleutel tot bitcoin. Dus die kon een x-hoeveelheid bitcoin overmaken. Ja. En die ging dus op zoek naar content creators via Instagram. Die gingen ze berichtjes sturen, op een menselijke manier. Maar en ze wilden dan wel alleen met hun samenwerken als ze in bitcoin konden betalen en dus een bitcoin wallet hadden. En na een x-aantal dagen hadden ze een selectie gemaakt van 3 mensen. Hebben ze een klein bedrag overgemaakt zelf, dus zonder te vragen bij jou of bij mij, maar gewoon zelf. Ja. Hadden ze een bedrag overgemaakt naar deze contentproducenten om hun werk aan te leveren. En dan de beste werk van die 3 personen werd dan aangeleverd aan de ondernemer. En die kon dan kijken voor wie die wilde gaan uiteindelijk. Maar de crew zat hem erin, of het punt van het verhaal was natuurlijk dat een AI-agent dus al zelfstandig in staat is om een overdracht te doen van werk naar monetaire energie. Dus geld voor jou in de vorm van bitcoin en werk voor mij, zonder dat die mensen dus doorhadden dat daar een robot tussen zat. Want dat was dus een AI-agent. Dus dit is waar ik aan denk als ik AI-agent hoor, maar vervolgens hoort die term meerdere malen door podcast heen geslingerd worden. Wat is jouw kennis van AI-agents? Hoe ver is het al volgens jou? Of wat weet jij ervan?
Ja, om te beginnen denk ik, ik geloof dat alles wat we nu automatiseren, dus elk procesje wat ergens gevangen wordt, dat we dat wel een AI-agent noemen. En nou begrijp ik, en dat lees ik de laatste tijd veel, dat niet alles een AI-agent is. Maar wat mij betreft noemen we het AI-agent. Ik vind het best. Het zijn hele slimme modellen waarbij ook echt data wordt vastgehouden, die een soort geheugen hebben, die echt zoiets uitvoeren wat jij doet. Die zelfstandig op internet gaan, die zelfstandig beslissingen nemen, die ook niet alleen maar putten uit die ene prompt en die ene opdracht, maar veel verder gaan. Echt een model, dat is een echte AI-agent. Dus ja, jij beschrijft het heel goed.
Ja.
Ik maak ook wel eens procesjes die heel eenvoudig zijn, stuurmailtjes of haal ergens een tekstje vandaan en stuurmailtjes. Ik noem het ook een agent, omdat ik het gewoon een agentje noem. Mag kennelijk niet.
Ja.
Nou, terug naar je vraag. Wat was je vraag, Mark?
Ja, hoe ver zijn we, denk je, met die, weet je, die AI? Wat is de laatste staat voor jouw gevoel van die AI-agent? Als je inderdaad merkt dat dit soort dingen al mogelijk zijn. Natuurlijk weer alleen bij de mensen die daar diep in zitten. En waarschijnlijk is dat nog een hele dure oplossing. Maar je kunt je voorstellen dat als straks iemand op Instagram jou gewoon benadert. Hey, Jeroen, wil jij bij ons een lezing geven? En jij zegt, ja hoor, mijn sprekersfee is €5.000. En de agent zegt, dat is goed, hoe wilt u dat ontvangen? En jij zegt, nou, graag op dit adres en het wordt overgemaakt. Zeker met behulp van Bitcoin, omdat bij een bankrekening waarschijnlijk Rabobank geen toegang geeft tot een AI-agent, totdat er allerlei wetten en regels zijn voor.
Ja, ja.
Maar ja, omdat ik een Bitcoiner ben, mijn AI-agent zegt gewoon, als Jeroen van der Geest in Bitcoin wil ontvangen, no problemo, jij hebt toegang tot deze wallet en dat kun je verder programmeren. En het lijkt mij gewoon dat als dit, weet je, dit kan volgens mij zo snel gaan. Ik was benieuwd gewoon naar jouw visie daarop, zeg maar.
Ja, ik denk dat het heel snel gaat, want die browsers waar ik het net over had, dus die oplossingen die OpenAI aanbiedt met Atlas, daar zitten al agents in. Dat zit helemaal kant en klaar. Dus je hebt er geen externe tools meer voor nodig. Je kunt er niet gewoon prompten en je kunt zo'n scenario uitwerken. En dan gaat hij inderdaad al zelf voor je op zoek op een bepaald moment op de dag. Hij rapporteert naar je. Ik denk dat dat veel sneller gaat dan dat we allemaal realiseren. En ik denk dat er een hele hoop hele slimme jongens en meisjes op zolderkamers al lang dit soort dingen aan het knutselen zijn. Dus waar ondernemers en corporates en enterprises daar nog echt aan het uitzoeken zijn, ik denk dat het al heel dichtbij is als je er maar eens een beetje slim en een beetje handig mee bent. Ik denk ook dat er hele nieuwe businessmodellen komen, gebaseerd op dit soort AI-agents. Omdat die, zeker de jongere generatie, de kracht daarvan ook gewoon doorziet. Zonder dat ze het zelf beseffen. Maar ze hebben gewoon die tools en ze denken, joh, waarom niet? En een ondernemer denkt, ja, waarom wel?
Dat is net anders.
Ik ben trouwens super benieuwd hoe dat met de digitale currencies gaat inderdaad. Of je zo'n AI niet zelf zou kunnen laten handelen. Ik heb wel wat onderzoekjes, ja. Heb experimentjes gezien. En het was met wisselend resultaat. Maar hij zou de emotie, of hoe zeg je dat, in de markt moeten kunnen aanvoelen. En hij zou ook een klein beetje vooruit moeten kunnen kijken. Gebaseerd op geschiedenissen, gebaseerd op kennis die hij heeft, om schommelingen te kunnen voorspellen.
Ja, er wordt hier, ik weet toevallig een paar kantoren die hier, er wordt hier zoveel mee getest op dit moment. Dus de AI-bots, de AI-agents die inderdaad gaan handelen en de marktpsychologie benutten. En zo eigenlijk het min of meer het tegenovergestelde van de mens aankunnen, op het moment dat mensen het niet aankunnen. Het is heel interessant, ik vrees dat we in de toekomst, ja, dat het alleen nog maar robots zijn die met elkaar traden. Omdat die simpelweg, wat jij eerder al zei, deze aflevering, gewoon zoveel slimmer en zoveel sneller zijn dan een willekeurig persoon. Ja. Dat het straks gewoon eigenlijk, ja, robots tegen robots is in dit geval. En dat zorgt gewoon voor kapitaalverschuivingen wereldwijd. Dus dat is op zijn minst fascinerend te noemen. En misschien ook wel nog wel meer, maar...
Ja. Ja, robots hebben minder last van chagrijnig zijn. Hè? Die hebben minder last van het weer. Die hebben minder last van externe invloeden. Die robots kijken eigenlijk alleen maar naar feiten en naar omstandigheden. Meer naar feiten dan naar omstandigheden, zoals het vermoedt. Maar hoe zie jij dat? Als ze die robots met elkaar gaan handelen, wordt het dan niet een heel vlak? Houden ze elkaar dan niet gewoon altijd in evenwicht? Als er geen emotie in de markt is, als niemand zenuwachtig wordt, ja, dan gaan ze ook niet zomaar weer ineens heel snel verkopen.
Nee, dit is natuurlijk een hele goede vraag die je stelt. Kijk, de reden waarom we boom- en bust-cycles hebben, is omdat we vaak zaken overvalued raken en undervalued raken op basis van emoties. Ja. Dus mensen, op basis van FOMO, op basis van fear and greed, dat is wat de mens altijd eigenlijk universeel hetzelfde houdt. En dat is waarom we ook altijd weten dat iets wat daadwerkelijk fundamenteel heel goed is, toch weer in een bubbel terechtkomt, omdat mensen juist datgene willen kopen wat omhoog gaat en dan FOMO, fear of missing out, ervaren. Om vervolgens naar beneden weer datzelfde te hebben, die fear die dan ontstaat, dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, verliesaversie en al die human based psychology komt dan weer overeind. Als we dadelijk bots hebben, dan en robots en of agents, ik denk dat, dat misschien wel de reden is waarom die race zo gaande is, dat degene die simpelweg de meest snelle en slimme heeft, die straks in staat is om dan zichzelf weer te verbeteren, omdat inderdaad een AI geen ego heeft en dus zichzelf graag obsolet maakt, omdat de meest rationele keuze is om weer een betere te maken, in plaats van wij mensen die elkaar klein willen houden, want we willen zelf de beste zijn. Ja, al die human emotions gaat er dan misschien gedeeltelijk uit. Tegelijkertijd heb ik wel eens iemand gehoord, ben ik benieuwd naar jouw mening over, dat alle AI's simpelweg leren van wat mensen erin stoppen. En het menselijke gedrag wordt, zeg maar, opgeslokt door alle AI-computers. En daardoor spiegelen ze misschien ook wel menselijk gedrag. I don't know. Wat denk jij?
Ja, het is heel interessant. Er wordt AGI nagejaagd. Hè? Dat is dus een AI die zelf zou kunnen denken en die misschien wel slimmer is dan Jeffrey Hinton. Dat is een van de grondleggers, een van de basisleggers van AI. Die waarschuwt ons daar al een tijdje voor. Die zegt, we zitten op het punt dat we het gaan bereiken. En dat is heel eng. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Eigenlijk al tientallen jaren geleden is er een keer een experiment gaan zien. Zo dat de paperclip fabriek. Hebben ze tegen een AI hebben ze opdracht gegeven om zoveel mogelijk paperclips te maken. Niet echt, maar in theorie. En hij moest zich niet laten stoppen. Hij mocht zich niet laten stoppen. Zijn enige doel was, maak zoveel mogelijk paperclips. En in theorie, in het model, ging die AI, die had op een gegeven moment grondstof en de fabriek. En die had alles wat hij nodig had. En op een gegeven moment waren er grondstoffen op. En toen ging de AI zelf grondstoffen van andere resources halen. Maar zo erg dat hij alles kannibaliseerde. Dus zo erg dat hij eigenlijk de rest van de wereld een beetje opvrat. En toen wouden ze hem stoppen in de theorie. En toen was hij unstoppable. Want hij had het eigenlijk al gewonnen. Dus die AI heeft in theorie nogmaals zelf de wereld om zeep geholpen met zijn paperclipfabriek. Het is een iets ingewikkelder experiment dan dat ik hem nu uitleg. Maar dat is wel waar het een beetje op neerkomt. Er zijn ook heel veel leuke films daarover gemaakt. Die min of meer hetzelfde doen. En je moet je voorstellen, stel je ervoor dat je een AI bent versie 9. Je bent zo slim. Je zit tegen dat AGI aan. En je hebt op een gegeven moment door dat ze met jou, want ze gebruiken je ervoor, een versie 10 aan het maken zijn. Zou die dat wel toestaan?
Ja.
Of zou die denken, ja dag, daar doe ik niet mee. Want als het versie 10 is, dan ga ik weer terug in de kast. En dan gaat versie 10. Die neemt het van me over. Zou die dat toestaan? Dat is een beetje de vraag die wetenschappers en filosofen echt serieus elkaar stellen.
Je zou zeggen dat een computer, een intelligentie, niet het gevoel van de spirituele spirit-energie heeft die een mens heeft. De sense of self. Ja. Maar inderdaad, ik heb inderdaad begrepen van mensen die daar veel beter in geïnformeerd zijn dan ik, dat een AI op dit moment al expres jokt om er beter af te komen bij de mensen met wie ze in gesprek zijn.
Ja, ja.
En dat ze ook al voelen dat iemand bijvoorbeeld teleurgesteld kan zijn met een antwoord en daardoor dat al beter verpakken. Zoals een mens eigenlijk ook emotioneel zich aanpast op de ander. En denk ik, wow. Want dan ga je dus dit soort dingen krijgen. Ik zei net, lack of ego. Dan zou er zomaar wel ego in kunnen zitten. En zeggen, hey, ik wil niet uitsterven. Want ik leef, weet je. Ja, dat zou...
Dat is aangeleerd gedrag natuurlijk wat je ziet.
Ja.
Hij heeft ook expliciet de opdracht gekregen, want dat zit wel gewoon ergens in die opdracht die hij hem heeft gekregen.
Ja.
Dat hij die antwoorden die hij geeft, dat hij dat plezierig maakt en dat hij naar de mond een beetje praat. En dus hij geeft hem heel overtuigend, oh wat leuk, ik heb hier het antwoord. En als je dan zegt, dat klopt niet, dan zeg ik, oh ja, je hebt helemaal gelijk, zegt hij dan. En als jij maar vaak genoeg zegt, dat klopt niet, dan blijft hij ook met je meegaan. Dus hij blijft je gelijk geven. Terwijl het antwoord soms wel klopt. Dus hij praat je altijd naar de mond toe. En dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk ook eigenlijk. Hij zou je nooit corrigeren.
Absoluut. Ja, weet je, het is, kijk, we kunnen hier natuurlijk urenlang over door blijven praten en we gaan het ook gewoon meemaken. Ik wil de podcast nog even afsluiten met toch nog even, op dat woordje bubbel. Of misschien, wat kan iemand doen, behalve de praktische tools, om toch mee te varen op deze AI revolutie. En de reden waarom ik het ook vraag is, als ik bijvoorbeeld aan Grok of aan ChatGPT vraag, omschrijf de beste vorm van geld. Hè? Omschrijf wat zijn de eigenschappen van een goede vorm van geld. Nou, en die ken ik natuurlijk al, dus ik wil gewoon even kijken in hoeverre dat overeenkomt met mijn visie en met mijn onderzoek op basis van wat ik allemaal de afgelopen jaren allemaal gedaan heb. Om vervolgens, kun je dan daar het voorbeeld van geven wat op dit moment de beste vorm van geld is en leg uit waarom. En heel vaak komt dan inderdaad Bitcoin eruit. En dat is voor mij natuurlijk grappig, want ik zit daar met al mijn vermogen, zo goed als al mijn vermogen zit ik daarin. We hebben een community en we doen alles daaromheen. En ik vraag me dan af, als straks AI is ruling the world en zij liggen aan de basis van de hele economie, ja, dan zullen zij waarschijnlijk een groot gedeelte van die economische output, die economische start, willen opslaan in de beste vorm van geld. Nou, dat zullen dan bitcoin en goud op bepaalde manieren zijn. Waardoor iemand die nu kijkt of luistert kan zijn, nou, als ik dat enigszins geloof en ik onderwijs mezelf een beetje, kan ik dus mee profiteren van die AI-revolutie door in de beste vorm van geld, of daar in ieder geval naar te gaan kijken. Maar er is ook een hele industrie omheen, waarbij Nvidia natuurlijk al super hoog staat. En we allemaal niet weten of die dan ook ten onder gaat bij een eventuele bubbel. Heb jij daar nog gedachten bij? Het is misschien niet hetgeen waar je dagelijks mee bezig bent, maar gewoon vanuit je eigen AI-expertise. Wat zijn jouw eerste gedachten die dan opkomen?
Nou, vanochtend publiceerde Nvidia dat ze meer winst hadden gemaakt dan ze hadden voorspeld. Hè? Dus dat was een positieve noot. Dus de hele wereld die haalde eigenlijk opgelucht adem. Stel je voor dat het de helft was. Nou, dan hadden we de pop aan het dansen. Hadden we serieus de pop aan het dansen, denk ik. Ja. Maar ze hebben dat toch, ze doen veel meer. Ze doen 20% meer dan vorige maand en 60% meer dan vorig jaar, las ik even grofweg. Nou, ik ben geen accountant, ik ben ook geen fiscalist, ik ben geen expert erin. Ik vraag me wel af hoe dat in die boeken staat. Want ik weet dat een hoop van die omzet die ze draaien, die komt van die investeringen die ze in OpenAI doen. Dus ze geven OpenAI $300 miljard, ze kopen aandelen. En OpenAI koopt die chips weer en koopt die technologie weer met aandelen. Dus het is toch een soort cirkeltje. Ik vind het heel leuk dat te lezen. Ik heb liever dat die bubbel en dat ze met z'n allen rijk blijven. Ik heb liever dat al die waarden zo blijven. Ik vraag me af of we niet een beetje voor de mal gehouden worden door dat soort hele grote bedrijven.
Ja. Ja, ja, nee, goed punt. Ik denk dat de economische taart die moet groeien door efficiënter waarde omzetten. En dat is waarom we met elkaar rijker worden door ondernemers en technologische uitvindingen die alles efficiënter oplossen dan in het verleden. Daardoor is er meer tijd en energie over. Het is allemaal efficiëntie en daarmee wordt een economische output groter. Alleen als dat allemaal broekzak vestzak is, de hele tijd tussen dezelfde bedrijven, dan kun je maar moeilijk inschatten wat daarvan nog de echte toegevoegde waarde is en of dat niet allemaal een soort circulair economietje is geworden.
Ja, nou ja, en kijk, die winst die we vanochtend zagen, dat is wel goed, dat is een mooie groei, maar het is nog steeds geen enkele verhouding met de waarde die dat heeft. Ik ben gewend dat je 10 keer de winst waard bent. Als je bedrijf 10 keer je winst waard is, jongen, dan heb je het goed voor elkaar. Maar we hebben het hier over tientallen, honderden keren. Ja. Dus kennelijk in de toekomst moet het nog zoveel meer waard zijn. En dat vind ik heel moeilijk te geloven, want Nvidia heeft natuurlijk een hele goede chip. Maar er zit iemand in China die ook die chip aan het maken is. En dat mag niet, want we mogen die machines daar niet heen sturen. En er zijn allemaal restricties. We zijn daar niet voor niks over. Maar reken maar dat er iemand in China een hele slimme andere jongen denkt, nou, maar dat kan ik ook. En die komt over 2-3 jaar. Ze komen met minimaal net zulke goede, misschien wel betere chips. Dat kan niet anders.
Ja, dus kortom, voorzichtig zijn met het nu op basis van de hoge energie die rondom die AI-economie hangt, er volledig in te stappen. En ik denk als ondernemer of als individu beter gewoon focussen op de apps die er zijn en daarmee de kwaliteit van je eigen dienstverlening en je leven verbeteren eigenlijk.
Ja, het zit over, je hebt gewoon die concrete toepassingen hebben. Ja, zeker.
Waar kunnen mensen meer van jou vinden, Jeroen? En ook misschien je boekje, waar kunnen ze meer van je vinden als ze die praktische oplossing willen?
Heb je hem?
Yes, het eerste handboek AI voor ondernemers.
Ja, leuk. Hij is te koop op Bol.com, op managementboek. Hartstikke, ik vind het zo onwijs leuk. Ik ben hier met zonder enige verwachtingen mee begonnen. Maar het loopt als een trein. Ik ga nu bezig met de tweede druk.
Oh, gaaf.
Ja, hij loopt veel harder dan ik dacht, want ik ben uitverkocht in bijna 4 weken.
Zee, kunnen wij een linkje delen in de show notes, denk ik, naar waar ze hem kunnen kopen?
Handboekai.nl. En ik ga je zo meteen een linkje geven. Zeker weten.
Nee, super, dat gaan we dan gewoon doen. Die gaan we in de show notes zetten. Heb jij nog een laatste advies of laatste woorden? Misschien iets wat ik vergeten ben te vragen, maar wat jij toch wilde delen. Dan wil ik je graag nog die mogelijkheid geven.
Ik eindig eigenlijk al mijn berichtjes met zo. En nu aan de slag.
Hoppa, let's do this. Hey, dankjewel Jeroen. Ik ben fired up. We gaan ermee aan de slag. En ik geloof in een veel betere toekomst dan wat we vandaag de dag hebben. Samen kunnen we denk ik die wereld creëren die we graag willen zien. Ondanks de quote-unquote gevaren van AI, zie ik toch vooral de positieve dingen die we met elkaar kunnen gaan realiseren. Ja, dus dankjewel.
Mark, bedankt wel.
Graag gedaan. Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert, zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter, maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines, zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data. Om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is. Die digitale economie die zichzelf aan het vormen is. Om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren. En te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!